Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tegen mij is gezegd, je kunt ze je hele leven lang in je lichaam laten zitten. Als ik dat had gedaan, ik wil niet weten wat er dan was gebeurd.
Mm. En die onzekerheid komt dus door deze fucking kutwereld waarin we dit hebben gecreëerd met z'n allen. En in stand houden ook met z'n allen.
Werd er ook heel erg mee gepest hoor. En zelfs op latere leeftijd nog, toen ik 17, 18 was, ik ook gewoon aan een stoel getaped voor de grap. En toen deukte mijn BH helemaal in. Dat werd dan helemaal door de hele school geschreeuwd. Er zijn vrouwen die hun hele leven lang met die klachten zullen moeten leven. Of inderdaad zelfs bijna komen te overlijden.
Dit vind je bijna bij niemand. Deze man kon dus iemand vermoorden of een hoofd afsnijden zonder dat hij daar iets bij voelde. Ja, hij deed wel bijvoorbeeld een kat in een kachel en zo. Welkom bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met niemand minder dan Dionne Slachter.
Hallo.
Welkom Dionne. Thanks. Je bent, we hadden het al even over, je maakt natuurlijk je eigen podcast. Je gaat supergoed. Volgens mij sta je echt wel hoog in de hitlijst in Nederland op dit moment.
Op Spotify wel, ja.
Ja. Zend je alleen uit op Spotify eigenlijk?
Ja. Ja,
Ja wij ook. Althans, met deze niet, maar nu met geuzen en gorgels wel, volgens mij. Ja, ik vind Spotify toch het chillst.
Ik ook. Ja, ik dacht, ik ga het gewoon op één ding doen en dat vind ik prima.
Ja, nou ja, ik vind het leuk, want je bent natuurlijk bekend als YouTuber. En ik heb ooit een keer een video met jou gemaakt. Het is heel grappig. Voor de mensen die het niet weten, Dionne maakt eigenlijk al vanaf het begin af aan video's waar ze speelgoed in test.
Ja.
Hè? Ja. En dat heb ik ooit een keer met haar gedaan in een video. Toen hadden we de Wubble Bubble Ball.
De Super Wubble Bubble Ball. Ja, maar dat was echt zo leuk. Ja. Het is nog steeds, denk ik, een van mijn best bekeken video's.
Ja, maar dat vind ik dus heel grappig. Want ik krijg nog steeds ouders die dan zeggen tegen mij... Hé? Jij zit in die video met die Wubble Bubble Ball, weet je wel? Dat is echt, maar hij is echt een paar miljoen keer bekeken, volgens mij, die video.
Dat is echt sick.
Ja.
Maar het was echt een leuke dag, toch?
Het was een hele leuke dag. Ja,
dat is in de poep gestaan.
Ja, dat klopt, ja. Oh. Ja, voor de mensen die denken, waar hebben ze het in godsnaam over? Dat is een hele grote bal en die kan dus niet kapot. Althans, dat was een beetje de claim die ze maakten. Toen zijn we er met een auto overheen gereden. We hebben er met een stok in gestoken.
Ja, eentje daarvan ging kapot door mijn nagel ineens. Hè?
Ja, je nagel?
Ja.
Moet je voorstellen, we hebben alles geprobeerd om dat kring kapot te krijgen.
Ja.
En het is je nagel die het doet.
Ja, en we waren daar heel lang mee aan het spelen in een soort van parkje.
Ja.
En we roken al heel lang een beetje een vreemde, penetrante poeplucht.
Substantie.
En toen kwamen we erachter, dat was mijn schoen.
Ja, dat was jouw schoen, ja. Ja, tot zover onze geschiedenis. Maar het bruggetje wat ik wil maken is dat het... Daar heb je natuurlijk jong publiek, jonge doelgroep. Tegenwoordig ben je enorm populair met je podcast en... Ja, dit is toch voor een wat ouder publiek, want je bespreekt daarin moordzaken.
Ja.
Spannende onderwerpen, thema's. Hoe oud is het publiek, denk je, wat daar naar luistert?
Nou, ik weet het niet precies.
Nee.
Maar op mijn YouTube-kanaal doe ik natuurlijk misdaad en make-up.
Ja.
En dan zeg ik altijd, als je jonger bent dan 12, moet je dit niet kijken. Of vraag het eventjes aan je ouders.
Mm-hmm.
Podcast is echt een stuk ouder, merk ik. Maar ik heb nog niet... Ja, ik ben al zo'n sukkel die daar zich niet in verdiept.
Mm.
Ik moet nog eventjes goed kijken waar iedereen vandaan komt. Alles is ook overgezet naar een nieuw systeem. Dus ik moet eventjes kijken hoe oud ze zijn. Maar ik merk in ieder geval op de Moordkast Instagram... Ja, dat veel ouderen zijn. Ook gewoon echt de mensen tussen de 40, 50 jaar. Mensen van mijn leeftijd. Mm-hmm. Dat is wel even een heel andere doelgroep dan normaal.
Als je dat bewust... Was het iets waar je bewust naar op zoek was? Of is dat gewoon toevallig gegaan?
Nou, ik was eigenlijk voor mezelf op zoek naar iets nieuws.
Ja.
Iets waar ik de komende tijd ook weer mee vooruit kan. Want speelgoed, ja, weet je, ik heb het superleuk gehad. En dat heb ik jaren kunnen doen. Maar op een gegeven moment hield het een beetje op. En ik dacht, wat nou als ik 40 ben? Mm-hmm. Kan ik dit dan nog steeds doen? Ik ben 31. En ja, ik heb geen idee. Ik wist niet zo goed waar ik naartoe moest met mijn content.
Nee.
En ik zat al heel lang in mijn hoofd. Oh, true crime vind ik super vet.
Ja.
Waarom ga ik het niet gewoon eens een keertje testen? En eigenlijk werd dat meteen heel goed ontvangen.
Maar wat trek je aan die crime wereld? En die verhalen en alles daaromheen?
Ik weet het niet zo goed. Ik weet wel dat ik die fascinatie al sinds... Ja, sinds dat ik er oud genoeg voor ben. Die is er gewoon, sinds dat ik na 13 was.
Kun je je eerste moment nog herinneren? Of je eerste verhaal of een film of iets wat je keek... dat je dacht, holy shit, dit vind ik tof.
Ja, dat zijn eigenlijk twee verhalen. Dat was die van JonBenet Ramsey. Dat is ook de eerste podcast die we hebben gemaakt. Ja, het was echt zo'n meisje die in hetzelfde jaar geboren was. En op de 6e jaar werd ze dood in haar huis gevonden. En er waren zoveel vage dingen gaande.
Mm-hmm.
Een hele rare losgeldbrief lag er. De ouders werden verdacht. Of het is een indringer. Het is ook tot op de dag van vandaag niet opgelost. Ik merkte op die leeftijd al van, oh, ik wil dit uitzoeken.
Hoe oud was jij toen je van die zaak hoorde?
Ik denk 13.
Ja.
Ja.
En je vond het niet eng of spannend?
Jawel, spannend.
Maar dat was misschien ook juist wat je zo fascineerde eraan.
Ja, ik vond het heel indrukwekkend.
Ja.
En ik heb niet zo snel dat mijn aandacht... Dat mijn aandacht heel snel lang vastgehouden wordt. Maar bij dit had
ik ga mijn best doen.
Nee, dat is geen probleem.
Okay.
Maar ja, dat had ik bij dit dus wel. Ik dacht, oh, dit zet me aan tot nadenken. Hier denk ik nog lang over na als ik in bed lig.
Ja.
En het fascineerde gewoon. En waar dat dan aan ligt, ik weet het niet. Ja. De ene vindt tennis leuk, de ander vindt true crime leuk. Ja, waarom? Ik weet het niet.
En blijkbaar zijn er dus heel veel mensen die het interessant vinden.
Ja.
Wat natuurlijk ook niet als een verrassing komt. Want ik bedoel, heel veel films draaien hierom en series. En,
ja, Netflix staat er vol mee natuurlijk, ja. Hè, met de documentaires. En, ik ga van mijn... Er is iemand aan het trillen. Wacht.
Wie is dat?
Dat is...
Ze wordt gebeld, jongens. Dames en heren.
De TVT, wat is dat? Ik weet het niet.
TVT?
De TVT?
Geen idee.
Ik zie het straks wel.
TVT, nou ja.
Dan gelijk helemaal bang.
Ja, ik wou net zeggen. Het wordt een hele ligubere sfeer, wordt het gelijk hier. De TVT heeft gebeld. Misschien hebben ze wel een gouden tip voor een zo'n moordzaak die nog niet is opgelost. Nee, maar dat hele, of hele Netflix staat natuurlijk vol met dit soort verhalen. En heb je die film, of die serie The Missing wel eens gezien?
Nee.
Ook krankzinnig.
Het gaat over.
Ja, ik zeg dat de missing is met die ouders dan dat jongetje wat kwijtraakt in Frankrijk.
Ja, oh ja, ja, ik heb daar volgens mij 1 aflevering van gezien.
Mm.
Maar was het waar gebeurd of was het nagespeeld?
Nee, volgens mij was het een mix.
Ja.
Tussen waar gebeurd en fictie.
Ja, bij mij moet het echt docu zijn.
Ja, maar dit was wel zo verschrikkelijk realistisch. Dit kon gewoon wel echt gebeurd zijn. Het was geen fantasy verhaal of zo. Dit kan je gewoon overkomen. En ik heb ernaar gekeken, ik vond het zo ongelooflijk creepy, maar zo. Ja, fascinerend en aangrijpend dat je gewoon... Ik heb dat echt in 1 ruk uitgekeken. En,
ik ga dus eventjes naar op zoek.
Ja, die moet je er eens bij pakken. Ik denk dat je dat heel tof gaat vinden. Maar je weet niet... Ja, je zou niet kunnen beschrijven wat dat dan is, zeg maar. Waarom dat zo trekt bij mensen.
Nee, ik heb er wel eens wat over gelezen.
Ja.
Het schijnt zo te zijn dat dit soort dingen een bepaald soort angst opwekt bij mensen. Dat een adrenalinekick geeft.
Oh ja.
Maar dat is dan een of andere psychiater die daar onderzoek naar heeft gedaan. Ik zelf heb geen idee. Ja, het boeit mij heel erg.
Maar wat zou je beschrijven, wat ervaar jij dan als je zo'n verhaal leest? Stel, er komt nu een nieuw verhaal van een meisje of een jongetje dat vermist is. En je weet dat het gewoon allemaal niet klopt en het spraakmakende zaak is. Wat voel je dan in jezelf als je dat leest? Wat maakt dat aan voor stofje?
Ja, ik krijg heel erg de neiging om er alles over op te zoeken.
Ja.
Ik wil er gewoon helemaal induiken en zoveel mogelijk informatie opzoeken. Ik wil het eigenlijk voor mezelf oplossen, wat helemaal niet kan.
Nee.
Maar dat is wel eigenlijk wat je wil op zo'n moment. Je kan er eigenlijk niet zo goed tegen dat er geen ontknoping is. Dat je niet weet wie het heeft gedaan. Dat is met onopgeloste zaken altijd wel een beetje, vind ik heel pittig.
Ja.
Maar grotendeels bespreken we in de podcast opgeloste zaken. Maar ik weet niet wat dat is. Het is gewoon iets, dan denk ik, oh, dat triggert mij heel erg. En ik wil alles weten.
Ja.
Ja.
Had je nooit regisseur willen worden?
Ik weet niet of ik daar slim genoeg voor was.
Nou ja, hoezo niet?
Nou, weet het niet. Nee, ik heb daar nooit... Ja, die ambitie had ik vroeger, denk ik, dan ook weer niet. Ik was meer met creatieve dingen bezig. Zingen.
Ja.
Ja, ik fladderde een beetje in het rond. Daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht.
Maar als je het nu zo beschrijft, hè, wat je tofst eraan vindt, is gewoon, je wil het oplossen.
Ja.
Je bent super nieuwsgierig.
Ja.
Ja, het zijn wel op zich... Ja, dat moet een regisseur ook voelen en denken. En, ja. Stel je voor dat je regisseur zou zijn nu. Zou je kunnen voorstellen dat het een tof beroep is? Of denk je van, nee, ik wil er liever over praten, maar niet te dicht bij de buurt komen?
Jawel.
Ja?
Ja. Ja.
Ik zie jou wel door zo'n kamer lopen. Met zo'n pincetje en dan al die haartjes verzamelen. En dan boodschappen van die zo'n seriemoordenaar naar achter heeft gelaten. Proberen te ontrafelen.
Ik zou het heel interessant vinden. Maar volgens mij is dat echt een studie waar je u tegen zegt.
Ja.
Het duurt echt jaren.
Ja.
Maar goed, ja, wie weet. Je bent nooit te oud om te leren, geloof ik.
Nee, ik zou het wel zien. Ik zie het wel gebeuren eigenlijk. Okay, nou, dat jij Dion ooit nog een keer regisseur wordt. Hey, wat is de meest spraakmakende moordzaak die er ooit geweest is in jouw optiek?
Oh, dat vind ik wel echt een hele moeilijke.
Mag er ook 3 noemen?
3?
Ja, maakt het iets makkelijker.
Oh, dat vind ik wel lastig hoor.
5? Of moet je...
Nou, weet je, kijk... Ik ben juist vaak heel geïnteresseerd in die kleinere zaken.
Dat mag ook. Dat mag gewoon. Oké, wat is jou het meeste bijgebleven?
Nou ja, het zijn nooit kleine zaken. Maar heel veel zaken krijgen superveel aandacht en wordt het groot gemaakt.
Ja.
Wat mij heel veel indruk... Nou ja, JonBenet Ramsey is toch wel eentje die heel veel indruk op mij maakt.
Voor de mensen ook, en ik weet hem ook niet helemaal exact. Wat is een beetje in korte lijnen het verhaal van die zaak?
Dat is een 6-jarig meisje die met kerst in de ochtend gevonden werd door haar... door haar vader, of tenminste, nee, ze was vermist.
Mm-hmm.
Dat is het begin. Ze werd vermist. De moeder kon er niet vinden. Dan vindt ze een losgeldbrief op de trap. Met een heel vaag verhaal. Met echt 6 kantjes of zo, volgeschreven. Of in ieder geval 3 velletjes of 2. Ik weet het niet meer zo goed uit mijn hoofd. Het is al een hele tijd geleden dat we deze podcast hebben behandeld. Maar in ieder geval... Het was echt een hele lange losgeldbrief.
Ja.
Ze hebben ook getest, die brief. Er zou de dader 20 minuten aan moeten hebben gezeten aan die keukentafel. Het was papier uit het eigen huis. Mm-hmm. Een pen die van de ouders was. Ze had ook nog een broertje. Dan komt de politie langs. Het hele huis wordt doorzocht en ze kunnen haar niet vinden. Het was ook echt een heel groot huis. En dan vinden ze haar in de kelder. Gewurgd. Vermoord. Het is een heel vaag verhaal. Er zijn geen braaksporen.
Mm-hmm.
Er is wel een raampje wat open staat, maar er hangt een spinnenweb van eeuwen oud. En op het moment dat je daar doorheen zou zijn geklommen, dan was dat spinnenweb dus gebroken. Alles wijst eigenlijk naar de ouders. Dat zij iets hebben gefabriceerd of dat er misschien een ongeluk is gebeurd. Die losgeldbrief, het handschrift komt... enorm overeen met het handschrift van de moeder. Als je dat zeg maar ziet, dan denk je, nou, dit kan niet missen. Eigenlijk alles bij elkaar zou je zeggen, dat kan geen indringer zijn geweest. Ja, en dat weten we dus nog niet. Het was een heel invloedrijke familie. Dat meisje, dat was echt in die pageant queen. Die zat echt in die pageant queen wereld.
Mm-hmm.
Een soort van...
Wat is dat?
Toddlers en tiaras, heb je dat wel eens gezien? Van die kinderen die aan misverkiezingen...
Oh ja, ja.
Dat was zo'n meisje. Heel vaag verhaal. Dan is er nog een theorie dat haar broertje met een zaklamp haar op haar hoofd zou hebben geslagen. Die zaklamp, er zaten geen vingerafdrukken op. Zelfs niet op de batterijen. Heel vaag verhaal. Dus dat ding is schoongemaakt.
Ja.
Zat een verwonding op haar hoofd.
Ja.
En die...
Hoe oud was het broertje?
Die was 9.
Mm.
Ze hebben het ook getest met een 9-jarig kind. Van een schedeltje van een 6-jarig kind.
Kun je dat kapot slaan?
Dat zou je met zo'n met zo'n enorme zaklamp in kunnen slaan.
Mm-hmm.
Ja, en dat is eigenlijk een beetje de theorie waar de meeste mensen van uitgaan.
En die ouders zijn, stel je voor dat dat klopt, die zijn geschrokken. Die hebben gedacht, oh nee, onze zoon heeft onze dochter vermoord. Paniek, paniek, paniek.
Straks raak je beide kinderen kwijt.
Ja, precies.
Ja. En wie weet hebben ze dat proberen te verdoezelen. Kijk, dat is een beetje waaraan je denkt. Maar goed, er is geen oplossing.
Maar dus, dit is dus een onopgeloste zaak.
Ja.
En wat, je hebt onderzoek gedaan aan die zaak. Je hebt je ingelezen. Wat is je gevoel? Wat denk je? Wat is het meest aannemelijk?
Ja, toch wel het zaklampverhaal, denk ik.
Ja.
Ik heb zelf die vergelijkingen gezien met het handschrift van de moeder. En de losgeldbrief op de trap. Ja, dat is gewoon bijna één op één. Dat je denkt, het zou heel toevallig zijn als een indringer precies dat handschrift heeft. En dat iemand daar ook nog eens 20 minuten lang aan die keukentafel de briefje aan het schrijven is.
Ja.
En er zijn ook nog testbriefjes gemaakt. Dus er is eerst een kladje geweest wat verfrommeld is, in de prullenbak is gegooid.
Mm-hmm.
Dat is ook nog gevonden. Dus ja, waarschijnlijk heeft diegene daar gewoon een half uur gezeten.
Ja, en dat maakt het ook zo, als je daarover nadenkt, van wat is er in die uren gebeurd? Of in die, die minuten, die kwartieren, wat is allemaal gebeurd in die tijd? En wat heeft iemand op dat moment besloten? En dat is wat ik het fascinerend vind. Van,
ja.
Je begaat zo'n daad en dat moet al, hè, dat is voor 90% van de wereld al krankzinnig en ondenkbaar om te doen überhaupt. Dus als je het al doet, wat gebeurt er daarna? En hoe maak je die keuzes? En hoe scherp ben je nog om sporen uit te wisselen? Zo, dat vind ik gewoon zo sick.
Ja.
Wat is jouw gevoel bij dat verhaal van die Madeleine McCann? Die heeft er natuurlijk ook een documentaire nu over op Netflix gestaan. Blijft ook gewoon een wazig verhaal. Toch? Ja. Daar zijn ook of mensen geholpen om daarmee weg te komen of wat dan ook. Maar ik vind het echt een fucking vaag verhaal nog steeds.
Ja. Ik moet zeggen, ik weet vaag van de laatste bevindingen. Ik moet die documentaire nog even goed kijken.
Daar moet je ook kijken.
Er was iemand opgepakt, toch?
Pas geleden?
Ik denk een paar jaar geleden. Dat zal
volgens mij niet, want het is nog steeds niet opgelost.
Oh.
Dus als iemand zou zijn opgepakt en die zit nog steeds nu vast, dan moeten ze inmiddels wel wat bewijs hebben. Maar volgens mij is dat niet zo. Maar dat vond ik ook zo gestoord, jongen. Dat die foto's van haar dan in de jaren erop. Dan dacht ze weer dat ze gevonden was. En dan was ze weer ergens in een ander land ver weg gevonden. En dan zag je een meisje met dezelfde moedervlek. Dat is natuurlijk een heel typerend oog, hè, met dat vlekje erin.
Ja.
Ja. Ja, je weet dat het gaat nooit weg. Dus je zou er eigenlijk altijd kunnen herkennen. Want dat kun je niet verbloemen met een... Ja, kijk, als je een moedervlek op je hand hebt, dan kan je er nog handschoenen overheen doen. Maar dat zit in je gezicht, in je ogen.
Ik denk eerlijk gezegd dat ze...
Dat ze niet meer leeft.
Nee,
dat denk ik ook niet.
Nee. Ik dacht dat ze best wel dichtbij een oplossing waren. Maar dat is het dus... Ja, ik verdiep me dan weer ook niet in elke zaak.
Nee.
Volgens
mij is dat ook niet gezond als je dat doet. Er zijn er zoveel.
Nee, precies.
Op een gegeven moment kom je er niet meer. Maar dat is natuurlijk zo'n dat verhaal dat die ouders dan gingen eten bij het terras van dat hotel.
En die hebben Madeleine in bed gelegd en ze is meegenomen door iemand.
Ja, maar er is dus nog... Ik zat een soort patrouille, dus volgens mij gingen ze om het half uur kijken.
Ja.
Dat is met jou. En ze zijn nog een keer geweest. Toen was er niks aan de hand, volgens mij. En toen lag ze daar gewoon onder het dekentje. En de tweede keer is die vader, die heeft even gekeken en die zag dat het er rustig uitzag en die heeft het toen gelaten. Die is niet meer in die kamer gaan kijken. Dus er is ook heel lang een theorie geweest dat die ouders het zelf hebben gedaan.
Ja, ja.
Maar je weet het nooit.
Ja,
het
is zo vaag, want er is wel een man gezien toch, met haar, s'nachts.
Ja, er zijn meerdere dingen gezien. En er was toen ook die journalist die zich er heel erg mee bemoeide, die ook ineens overal rondhing. En er is een zwake zaak in Engeland geweest, waarin een... Concierge, volgens mij een tweeling, ook twee meisjes heeft ontvoerd en vermoord. En vervolgens gewoon op het nieuws echt fucking veel interviews heeft gegeven over dat hij die meiden voor het laatst gezien had en de politie heeft geholpen. En die was gewoon op het nieuws en in talkshows. En die bleek het dus zelf gedaan te hebben.
Dat zie je heel vaak, hoor.
Ja.
Dat is echt bizar. Je ziet eigenlijk heel vaak de dader zelf gewoon in de media verschijnen. Ken je de zaak van de Watts family?
Moet je me even een beetje bijpraten, maar die naam komt me wel bekend voor.
Dat is die man die zijn twee dochtertjes en zijn vrouw heeft vermoord en in een tank heeft achtergelaten.
Is dat niet het wat ook op Netflix staat van My Neighbor?
Ik weet niet of het is echt... ik weet niet meer hoe
dat al heel met heel veel gefilmd met gewoon vlogcamera's en beelden van vlog. Ja,
ja, bodycams.
Ja,
en die man die verschijnt dan ook voor de pers, omdat hij echt heel graag zijn gezin terug wil. En dan denk je echt,
hij ging vreemd en dat was een heel gedoe. Is ook die appjes lezen.
Ja,
zo. Ja, nee, dat, hoe heet het nou? Mijn neighbor is een murderer.
Netflix was de eerste die met deze zaak echt een beetje naar voren kwam, geloof ik. Maar het was echt wel... Dat vond ik zo'n heftige ook.
Had hij ook zijn vrouw vermoord?
Ja, en zijn twee kinderen.
En die had hij dus in die tank bij zijn werk daar in dat weiland gegooid, toch? Of zo?
Ja, die kinderen werden in een tank gegooid. En zijn vrouw was, nou weet ik het niet meer 100% zeker. Was zij begraven?
En hij deed ook nog alsof zijn vrouw die kinderen gekidnapt had, toch? Volgens mij.
Nou ja, hij deed alsof zij vertrokken was kinderen. Ja. Ja, ja, ja,
ja. Ja, dat vond ik ook echt heel lijp.
Maar ja, de telefoon lag nog thuis. Al haar spullen. Ja, het is een heel vaag verhaal, maar...
Maar tof aan die documentaire is dat je dus ziet dat... heb jij maar Jas? Het is van suf als we nu niet weten hoe die heet. Ik denk dat de meesten hem wel hebben gezien, hoor. En volgens mij mijn...
What's
family? What's?
De ATT... W-A-T-T-S.
Double T. What?
The What's Family Murder.
Ja.
Ja. Of heet hij gewoon zo? The What's Family Murder. Murderer.
Er is een docu op Netflix, toch?
Ja. Maar je ziet dat
American
die...
American Murder heet het. The Family Next Door.
Oh ja, ja, oh, die. American Murder. Murderer, Family Next Door. Ja, oké, okay, nou goed. Misschien dat je hem al gezien hebt. En anders, ja, de moeite waard als je van dat soort dingen houdt. Maar ik vond het zo lijp, want die beelden van die politieagent die dan binnenkomt met die bodycam.
Ja.
En dat je hem dus een soort van ziet. In het begin denk je nog, oh, die man is gewoon van slag. Maar later gaat die documentaire zeggen, nou, eigenlijk moeten we het helemaal niet zeggen. We hebben het nu al verklapt.
Ja. Nee, het is gewoon zo bizar wat voor rol hij aanneemt vanaf het begin.
Ja.
En dat vol weet, eigenlijk best wel lang vol weten houden. Hè?
Ja.
Ja, ik vind het zo bizar. Je eigen twee dochtertjes.
Mm.
En wat ik ook zo heftig vond, zij hebben superveel gevlogd.
Ja.
En gefilmd. Het was echt een beetje zo'n moeder die alles op social media plaatst.
Zij was ook niet helemaal op een goede plek, volgens mij, die moeder. Die had best wel wat issues, dacht ik.
Ja, nou ja, onder andere met in de relatie.
Ja.
Het zat gewoon, haar huwelijk zat natuurlijk totaal niet goed.
Nee.
Ja, ik weet het niet. Maar goed, het is wel... ik vond het gewoon heel triest om dat te zien allemaal. Dat heb je natuurlijk met die oude zaak helemaal niet.
Mm.
Maar dan ineens heb je zo'n beeld bij
ja, ongelooflijk dat ze daar zo'n documentaire van hebben kunnen maken. Want ja, ze had inderdaad al die beelden die zij zelf op Facebook heeft gezet en op YouTube. Die hebben zij gewoon gebruikt in die documentaire. Het is bijna alsof het gewoon gescript is.
Ja, het is bijna een film.
Ja.
Ja, van A tot Z zie je bijna alles. Ja,
ja, ongelooflijk, ja. Ja, sowieso, Netflix heeft de laatste jaren natuurlijk een aantal van die series gehad. Je had natuurlijk ook die gozer, jeetje. Ik vind
Tiger King?
Tiger King, ja. Dat is ook weer krankzinnig natuurlijk. Ja, zit ook een moordzaak
heeft
natuurlijk.
Carol Baskin de man vermoord?
Ja,
ja of nee?
We weten het nog steeds niet.
Ik vind het, dat vond ik wel een zo. Maar hoe vind je dit soort mensen ook?
Ja, ik vond het lijpste, die ene gozer die ook de hele tijd aan het praten is, die zo doorgerookt is. Die was al 12 jaar bezig met die documentaire of zo.
Wow, echt?
Ja joh, of misschien wel langer. Die was al 15 jaar bij die man aan het filmen.
Ja, dat ging waarschijnlijk nog wel goed.
Hij heeft al die beelden ook. Want hij had natuurlijk beelden van 15 jaar daarvoor of zo. Daarom zie je die hele tijdlijn ook. Er was zo fucking veel materiaal. Je kon ze echt gewoon volgen voor een jaar of vijf.
Ja, maar het had misschien een heel andere... hoe noem je dat? Ze hadden waarschijnlijk een heel andere intentie.
Ja.
Die documentaire. Het werd natuurlijk ineens een zaak.
Ja. Ja, precies. Dus omdat je zo lang meeloopt, ja. Ja, dat was niet normaal wat daar gebeurde.
Ook dat, nou ja, dat been wat dan wordt afgebeten.
Fucking hell.
Holy shit.
En dat ze toch daar weer gaat werken daarna. Of dat die arm of de hand of zo was het.
Ja, was het de arm.
Volgens mij was het de hand. Volgens mij was het een stuk vlees door dat hek gedouwd of zo.
Dat was wel echt, er moest wel wat geamputeerd worden.
Ja, ze had alleen nog maar zo'n stompje.
Ja,
had ze.
Dat was echt heftig.
Ik vond het, die hele serie vond ik zo'n fucking mindfuck. Want ergens vond ik ook... had ik een enorme pleurisekel aan hem. Ook gewoon omdat ik het zielig vond voor die dieren vooral.
Ja.
Ik hou gewoon van dieren en tijgers en hokken. Heb ik echt een pleurisekel aan. Ik ga ook niet meer naar een dierentuin. Ik vind, daar kom ik gewoon niet. Maar ik vond het ook intrigerend. En ik had ook medelijden met hem. Want ik zag die mannen ook gewoon een soort struggle. En natuurlijk gewoon... Maar, en ik ging bij vlaag ook helemaal stuk gewoon.
Ja, nou ja. Ik
want het gewoon fucking funny was.
Hetzelfde. Ik dacht echt... Is dit echt? Bestaan deze mensen en allemaal in één gebied? Weet je wel?
Ja.
Ready to pop the question?
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Wauw, ik vond het echt. Ja, ik vond het echt een groot freakshow.
Het was echt een grote freakshow.
Niet normaal.
En dan nog, daarvoor had je nog een documentaire over die murderer.
Making a murderer.
Making a murderer.
Ja, zo, dat vond ik ook een heftige.
Ja.
Want als je, ja, ik heb er uiteindelijk iets meer over gelezen en dan wees alles wel weer naar hem. Hoe heet hij ook alweer?
Ja, dat weet ik ook niet meer. Ja, het is een beetje zo.
Fuck.
We zitten hier ook als twee quirkies een beetje. Ja, hoe heet het dan? Was het
ja.
Dan? Heb je dat gezien, die ene serie? Ja, ik weet even niet hoe het heet. Sorry voor de mensen. Maar ik denk dat de meeste mensen wel weten waar we het over hebben. Maar goed, lang verhaal kort. Er zijn op Netflix een hoop van dit soort series gemaakt. En ja, het succes spreekt voor zich. En ik vind het een toffe invalshoek. Ik vind het ook voor podcast. Ik vind het wel vernieuwend.
Ja.
Zeker hier in Nederland, weet je. Je hebt wel gewoon een hele andere manier van podcastbedrijf. Hey, je hebt er altijd met je camera gewerkt. YouTube is natuurlijk, ja, dat is camerawerk. Hoe vind je het om nu alleen met audio te werken?
Nou ja, ik doe natuurlijk ook de verhalen die ik vertel in mijn podcast. Mm. Vertel ik ook tijdens Misdaad en Make-up. Dus het is echt de podcast zou een beetje een verlengde van worden.
Ja.
Maar ja, de podcast, die groeide ineens als een gek.
Ja.
Ja, ik vind het helemaal niet zo raar, eigenlijk. Het is eigenlijk ook wel fijn, want je kunt je notities erbij houden. Je kunt precies vertellen hoe het zit. Ja, het is wel wat simpeler. Tenminste, ik vind het wat simpeler.
Ja, en er is enorm veel vraag naar een podcast.
Nou ja, dat wist ik dus eigenlijk helemaal niet. Het is echt een beetje als een grapje. Nou, niet echt als een grapje begonnen, maar niet echt als iets heel serieus. Ik dacht gewoon van, oh, ik heb een leuke naam. Het ging me vooral om de YouTube-serie, dat ik iets anders op YouTube ging doen. Maar ja, als ik die verhalen toch al uitschrijf, kan ik net zo goed het opnieuw vertellen in een podcast. Toen kwam mijn broer ineens van, nou, hey, zoek je nog iemand die even een andere kijker op kan geven? En ik zeg, nou ja, laten we het eens een keertje voor de fun proberen.
Ja.
Nou, die eerste twee afleveringen die klinken ook helemaal niet. Want ik had nog geen goede microfoon voor mijn broer.
Nee.
Ja, en dan ineens zie je dat het werkt en dan voel je ineens, oh fuck, nou, nu moeten we het echt wel gaan volhouden. En oké, nou ja, top, leuk. Maar ik wist helemaal niet dat deze wereld zo groot was of dat het zo upcoming was. Ik luisterde zelf wel wat true crime podcast. Daar was ik net een beetje een jaartje mee bezig, vond ik heel leuk. Maar ik had nou niet zoiets van, nou, dat ga ik ook doen. Het was gewoon meer dat ik denk, oh, nou, laat het eens proberen.
Ja.
Dus het was niet eens heel serieus. Maar ja, het is natuurlijk is het anders. Ja, het is wat relaxter. Je kunt er gewoon lekker zo lekker onderuit gezakt bij zitten. Want niemand ziet je. Ja, bij jou wel. Maar
ik heb meer luisteraars op Spotify dan op YouTube. Voor mij was dit ook gewoon een gedeelte van, ja, ik neem het toch op. Laat ik het opnemen. Dan heb ik op YouTube ook content. Ja, sommige mensen vinden het wel echt leuk om het beeld te kijken. Want dan hoor ik weer van, ja, waarom is Geus en Gorgel zonder beeld? Terwijl, ja, die daar wel heel bewust voor gekozen om het echt alleen op Spotify te doen.
Ja.
Maar de meeste luisteraars van mij zitten op Spotify. Er zijn heel veel mensen die dit luisteren, maar ons er helemaal niet bij zien.
Ja.
En kijk, wij komen natuurlijk wel uit dat YouTube-wereldje is heel erg hapsnap. En het moet snel zijn, schreeuwende titels. Mensen hebben korte spanningsboog, veel geluid, bla bla bla.
Ja.
En dit is het tegenovergestelde.
Ik vond het wel wennen met de edit.
Ja, snap ik.
Ik haal nog steeds alle utjes en aatjes en alle twijfeltjes. Alles haal ik eruit. Ik kan het gewoon niet aan dat dan ergens online staat.
Nee?
Het moet gewoon van A tot Z een heel duidelijk, vlot verhaal zijn.
Echt?
Ja, en dat is op zich ook wel wat in ieder geval bij Moordkast wel werkt. Mm. Het is niet te vlot. We houden er wel rust in. Ik vind het gewoon heel irritant om tijdens dat verhaal, ja, een mijmering te horen of een of wat dan ook.
Ja, gewoon dat vloeiend verloop.
Ja.
Ja.
Dus ik knip dat er allemaal uit. Dat is echt typisch veel werk.
Dat is heel veel werk, ja.
Ja.
Wat grappig. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ja, dat doe je op YouTube, doe je dat inderdaad vaak wel.
Ja.
Dan moet het allemaal vlot zijn.
Ik ben er ook net zo lang mee bezig als mijn video's eigenlijk.
En is je broer iemand die vanuit zichzelf vaak of an of zegt?
Ja, wij allebei wel.
Ja.
Ja. Ja.
Hoe lang ben je daarmee bezig met dat geknip?
Nou, ik denk 3 uurtjes. Valt toch wel mee?
Per podcast.
Ja, mijn video, weet je, mijn video ben ik wel veel langer mee bezig, maar dat wordt al, dat heb ik, daar heb ik iemand voor ingehuurd die dat opknipt en de rest doe ik zelf. Dus, maar de podcast, ja, 3 uurtjes ongeveer. Soms veel langer, want dan is als de aflevering langer is, dan ben ik er zo een hele dag mee bezig.
Ja, ja, dus, en je neemt 1,5 uur op ongeveer.
Ja.
Ja, dat is,
nou, dat is best wel lang hoor.
Ja, maar ja, goed, je bent een goede dag bezig met 1 aflevering.
Ja.
Dus op zich valt dat dan mee en dan kun je wel weer een week vooruit in principe. Ik vind het leuk. Ik ben blij dat die wereld omarmd wordt, die podcastwereld. En dat het was natuurlijk in Amerika was het al groot. En volgens mij in andere landen in Nederland ook. Waaronder, Europa bedoel ik. Waaronder Zweden, daar was het al veel groter dan in Nederland. Maar veel mensen luisteren tijdens het wandelen of tijdens het koken. En het is een manier om even toch ergens geprikkeld te worden. Maar je hoeft niet altijd naar een scherm te kijken. En dat is volgens mij wel goed. Hey, je podcast heet De Moordkast. Je hebt dit jaar ook een documentaire uitgebracht. Moordtieten.
Ja.
Ja. Toen ik ervan hoorde dat jij die documentaire zou uitbrengen, toen had ik precies de week daarvoor een meisje gesproken op Ibiza die exact hetzelfde had meegemaakt. Of exact, weet niet of exact dezelfde problemen het waren. Maar siliconenborsten die waren gaan lekken ook. En zij is daar heel, heel erg ziek van geworden. Ja. Bijna aan overleden. En toen kwam daarna dat nieuws dat jij die documentaire uitbracht. En toen dacht ik, holy shit, dit is echt. Zij zei ook al, dit is zoveel groter. Alleen dit komt eigenlijk gewoon nog niet echt aan het licht. Hoe kan het dat dit zo ingrijpend is en zo heftig is, maar dat dit toch blijkbaar nog niet de aandacht heeft gekregen die het dan verdient?
Nou, ik denk dat er vooral heel veel geld in omgaat.
Mm.
Ik heb bijna zoiets van, het kon heel lang eigenlijk niet bewezen worden dat het slecht was. Maar ook niet dat die klachten, het kon zeg maar niet bewezen worden of die klachten er wel of niet aangelinkt konden worden. Dus dan, als het niet bewezen is wetenschappelijk, dan kunnen we gewoon verder. Bij mij is heel veel niet gecommuniceerd bij mijn intake. Dat bijvoorbeeld tegen mij is gezegd, je kunt ze je hele leven lang in je lichaam laten zitten. Als ik dat had gedaan, ik wil niet weten wat er dan was gebeurd. Mm. Mijn protheses zijn zelfs 2 jaar geleden van de markt gehaald. En ik dacht in 2013, nou, we leven in een moderne tijd. Wat kan er nu nog fout gaan? Mm-hmm. Dus dat is zo raar. Er is eigenlijk nog zo weinig
over bekend. Krijg jij daar dan ook niks over te horen? Dus jouw prothese die jij dus in je lichaam hebt zitten, die worden van de markt gehaald. Krijg je dan een berichtje van je kliniek? Van, hey, die protheses die zijn van de markt? Of?
Nou, ik heb ze dus gebeld. En ze zeggen, ja, we hebben je daar een mailtje over gestuurd. Maar die is niet aangekomen. Dus ik weet het niet.
Lijkt me voor zo'n belangrijk onderwerp toch wel raar, hè? Dat een mailtje dan niet aankomt in deze tijd.
Ja, het is gewoon, maar ik ging zelf ook bellen en ze vroeg zich af waarom ik me überhaupt zo druk maakte. En ze zei ook van, joh, je kunt alles op mijn website lezen. Ze had ook niet, het was mijn arts, hè, die mij heeft geopereerd, die ik heb gebeld. En die wilde me eigenlijk niet echt heel graag te woord staan. Die had meer zoiets van, joh,
ze niet te zeiken,
wat maak je druk? Nou, je kan ze wisselen, maar kijk, ze zijn allemaal ergens kankerverwekkend. Deze alleen iets meer.
Mm.
Toen dacht ik echt van, wow.
Holy shit.
Je praat echt over een mensenleven alsof het een pop is.
Ja.
En ik denk dat het verzwegen wordt.
Kun je ons eens meenemen in wat er bij jou gebeurde? Je hebt in 2013 heb jij siliconenborsten laten zitten. Of hoe zeg je dat?
Ja,
laten zetten.
Ja, laten
je hebt de siliconenborsten genomen. Ja. Daar was je in het begin waarschijnlijk blij mee, denk ik.
Ja, heel erg. Ja. Eigenlijk tot de documentaire.
Ja.
Ja, was ik daar echt helemaal blij mee, trots op alles. Ja.
Maar wat gebeurde er allemaal na 2013?
Nou ja, eigenlijk weet ik dat dus niet zo goed. Ik ben me pas sinds de documentaire en dat ik weet wat het kan doen, ben ik me gaan realiseren, ja, ik ben altijd moe.
Ja.
Maar hoe lang ben ik dat al? Was ik dat 8 jaar geleden, daarvoor was ik dat ook? Weet ik niet. Ben ik nu niet drukker? Je weet het niet. Ja, ik had heel veel onderhuids ontstekingen in mijn gezicht. Nou heb ik er weer één toevallig. Mm. Maar dat had ik dus heel lang niet gehad.
Ja.
Maar goed, ik zat helemaal onder de onderhuids ontstekingen vorig jaar. En ik had gewoon vage klachten. Het was niet levensbedreigend of ik functioneerde nog gewoon. Mm-hmm. Maar wel altijd ziek moe. Soms kon ik niet productief zijn en ik dacht, ben ik nou lui? Wat is dit? En tijdens die documentaire ga je dan toch afvragen, als je dat aan het maken bent. Ja, je hebt wel iets in je lichaam wat dat kan veroorzaken. Je weet niet of het daar vandaan komt. Maar
ja. Wat was het eerste moment dat jij dacht van die klachten die ik heb, die zouden te maken kunnen hebben met die siliconen?
Nou, dat was het moment dat we gingen draaien bij die wetenschapper. Hij haalt dan ook echt zo'n prothese uit een bakje. Hij zegt, dit is een soortgelijke prothese als dat jij hebt. Alleen, deze zat er 2 jaar langer in dan dat ik op dat moment had. En dat was helemaal vergruisd. Het enige wat er nog van over was, was het velletje. De rest was een prutje. En toen dacht ik van, oh, maar ik dacht dat zoiets alleen maar gebeurde bij die oude protheses. Dat kan toch niet? En dat was het moment dat ik dacht van, goh, wil ik dit wel in mijn lichaam hebben? Ik weet, het zou kunnen, weet je wel, dat eraan te linken is. Ik was nog wel heel erg in ontkenning. Ja, dat weet je dus niet. Alleen het feit dat het in je lichaam zit en dat het daar vandaan zou kunnen komen, dat geeft al heel veel onrust.
Maar durfde je die vraag wel te stellen aan die wetenschapper?
Ja.
Ja.
Ja, iedereen zei ook tegen mij van, ja, ik ben best wel gevoelig voor heel veel dingen.
Mm-hmm.
Heel vatbaar. En dat soort vrouwen, die zijn ook gevoelig voor siliconen deeltjes.
Mm-hmm.
Dus misschien behoor ik inderdaad wel tot die groep. Ja, en dan zeiden ze wel van, nou ja, we raden het je eigenlijk aan om het er helemaal uit te halen. Dus ja, ik heb
daar werd je voor het eerst mee geconfronteerd terwijl je die documentaire aan het maken was.
Ja joh, ik wist niet eens, van tevoren had ik niet het idee dat dit over mij zou gaan.
Nee, wat was de insteek eigenlijk van tevoren?
Dat was niet dit.
Nee.
Dat was eigenlijk om een meisje te gaan volgen die ze eruit zou gaan laten halen. Dat hebben we ook wel gedaan, maar daar hebben we maar een heel klein stuk van laten zien. Omdat, ja, die vijf
jij was het niet van plan.
Nee, het was ineens mijn verhaal.
Ja.
Want ik krijg die haartest binnen en ik dacht, nou ja, weet je, bij mij zit het vast wel goed. De dokter hebben nog eventjes aan gevoeld. En die zeiden, nou, het is soepel. Het voelt goed. Je hebt niet geen kapselvorming.
Maar toch even omdat het verhaallijntje een beetje te volgen. Dus jij maakt een documentaire waarin je een meisje volgt die ze eruit laat halen. Op dat moment heb jij nog geen idee dat over jou zou kunnen gaan. Je weet wel, je hebt zelf ook implantaten.
Ja, maar daarom ben ik ook wel gevraagd hoor. Het zou wel een beetje een zoektocht zijn, maar niet dit.
Je had nog geen spijt op dat moment van je.
Nee joh, nee. Ik dacht alleen maar van, oh, ik maak me geen zorgen hoor. Want dit is niet mijn, dit, in mijn geval is alles goed.
En je had onderliggende klachten, maar waar je wist nog niet waar die vandaan kwamen.
Nee.
Dus je had die link nog nooit gelegd. Vervolgens begin je dus met die documentaire. Je gaat spreken met een wetenschapper. En dan begint er iets in jouw hoofd, toch? Dan ontstaat er twijfel.
Ja.
En
ongeacht die klachten er wel of niet aan te linken zijn. Het is gewoon het feit dat zoiets in je lichaam zit. En dat zo'n silicoon dus helemaal kan vergaan. Dat op een gegeven moment door je lichaam, gewoon helemaal door je lichaam zit. En als dat gebeurt, dan ben je heel ver van huis.
Wordt dat bij een intakegesprek goed gecommuniceerd? Als jij teruggaat naar 2013?
Totaal niet.
Want hoe gaat zo'n gesprek? Jij komt daar binnen. Jij zegt, nou, ik wil grotere borsten, omdat ik dat mooi vind. Of ik ben onzeker over de huidige vorm of maat van mijn borsten. Ik wil siliconen. Dan staat zo'n dokter daar. En laat eerlijk zijn, die wil dat ook aan jou verkopen.
Zeker.
Waar wordt er dan ook gezegd, denk er goed over na. Want dit zijn de risico's?
Nee. Nee, ja. Alleen de risico's van een operatie.
Ja.
Maar niet de risico's van, houd er rekening mee, je zit elke 10 jaar aan een operatie vast. Nee, deze mensen zeiden tegen mij, joh, je kunt ze je hele leven lang in je lichaam laten zitten, want dit is echt, nou, deze dingen, dat is het nieuwste van het nieuwste wat jij in je lichaam gaat krijgen. Het is top. Dit is het. Dus geen zorgen, weet je wel, die zijn gewoon veilig. Het kan nergens naartoe. Hier, knip het eventjes open. En dan knijpen ze erin en dan zie je, oké, ja, dat blijft op zijn plek. Maar ja, In een vochtige omgeving, in een lichaam met cellen.
Dus hoe knippen ze dat? Dus je hebt die siliconen en die knippen ze dan open?
Ja, ze van, nou ja, zie je, het kan nergens heen, want het zit vast. Het is geen lekkende vloeistof. Mm. Maar het is natuurlijk iets anders als het in een warm lichaam zit.
Ja.
Waar vocht is, cellen ja. die eraan knabbelen.
Ja, ja, tuurlijk.
Ja, en dat vertellen ze er eventjes niet bij. Sterker nog, ja, je hele leven kun je ze in je lichaam laten zitten. En dat neem ik ze tot op de dag van vandaag heel erg kwalijk. Want dat hadden ze nooit mogen zeggen.
Maar oké, voor mij als een leek, als ik hier naar luister, dan is mijn vraag: waarom wordt het überhaupt toegestaan dat dit mag?
Ja, dat vraag ik me dus ook af. En dat klinkt heel hypocriet, want ik heb een wissel gedaan. Maar als ik de tijd... Kijk, ik ga mijn borsten zoals ze natuurlijk zijn, ga ik ze niet meer terugkrijgen. Mm. Als ze eruit zijn, is het waarschijnlijk ja, een slap theezakje.
Mm.
En mijn klachten zijn nog vaag. Mm. Liggen nog heel erg op de achtergrond. En het was voor mij heel moeilijk om die keuze in één keer zo te maken van oké, ik haal ze eruit. Niks meer erin. Want die afweging was voor mij heel anders. Ik kan functioneren. Het is... Mm. En dan die onzekerheid kwam weer heel erg naar boven van vroeger. Dat ik denk van ja, stel je voor dat ik ze niet meer heb. Hoe zou ik me dan voelen? En dan voelde ik weer echt best wel... Ik kreeg echt buikpijn van...
Mm.
Dacht dat daar moet ik op dit moment ook niet aan denken. Dus ik heb een soort tussenstap genomen van deze gaan er in ieder geval uit. Zoutwaterprotheses erin. En dit is dan even een overbrugging tot het punt dat ik er wel klaar voor ben.
Als je gewoon... Hè, ik snap dat de onzekerheid meespeelt. Maar als je die... Zou je voor dat je die opzij zou kunnen zetten? Zou je ze dan liever in je hebben of uit?
De uit.
Ja.
Ja, zeker.
Ja, dus, maar dat is natuurlijk al een hele interessante vraag. Ja, dat klinkt heel raar.
Weet je wat erg is? Als ik nu foto's van mezelf terugzie, van toen ik 20 was, dan denk ik, jeetje, zag er top uit.
Ja.
Ja, ze waren klein, maar ze zagen er wel mooi uit.
Ja.
Ja, en dat krijg ik niet meer terug.
Nee.
Dus ja, achteraf gezien had ik op dit moment graag tegen mezelf gezegd, doe het niet. Maar ja... Ja,
maar onzekerheid is natuurlijk altijd is iets wat extern gestimuleerd wordt. Dus het is eigenlijk de onzekerheid naar buiten toe van hoe zie ik er dan uit en wat vinden andere mensen daarvan.
Ja, ja, ja. Ik heb daar heel veel last van gehad. Ja. Ja.
Terwijl je eigenlijk nu iets in je lichaam hebt waar je gewoon niet blij mee bent en waar je niet helemaal achter staat.
Nee, maar ik ben me nu wel bewust van.
Mm.
En ik hou mezelf heel goed in de gaten. Ik heb mezelf ook voorgenomen, ik ga jaarlijks even die haartest doen.
Ja, want die haartest, wat komt er uit de haartest?
Ja, hoeveel siliconen deeltjes er in je lichaam zwerven.
Want dat komt dan terug in je haar.
Ja, dat is te zien in het platinumgehalte in je haar. Dat kunnen ze, dat is een soort marker daarvoor.
Ja.
Dat kunnen ze dus opsporen. Ja, bij mij was er een hoge hoeveelheid gevonden. En als jij een wissel doet, dan gaat het even weer beter. Die van mij kwamen er trouwens intact uit. Alleen... Ja, dat zijn gewoon molecuultjes die loslaten, waar je lichaam op kan reageren. Ja, en dat, ja, met die wissel heb je weer een soort van reset. Dus dan gaat het waarschijnlijk weer eventjes goed. Maar misschien over een paar jaar dat ze, ja, die buiten... Oh, zo, sorry Mike. Die buitenlaag van die prothese, die gaat ook weer, die gaat ook weer afgeven.
Ja.
En een soort van loslaten. Dus het zou... kunnen dat dan alles weer een beetje van vooraf aan begint.
Okay.
Dan moet ik de keuze maken van oké, dan maar niks.
Ja.
Ja.
Maar daar krijg je op dit moment nog buikpijn van.
Ja.
Bij dan maar niks.
Ja, maar ik kan me er wel beter op instellen.
Ja.
Want toen had ik ook nog protheses in mijn lichaam die kankerverwekkend waren. Of die lymfeklierkanker. Mm. Een hoog risico daarop geven. Dat wilde ik ook niet. Dus ik wilde in ieder geval dit. Dat ik denk, oké, kan ik eventjes ademhalen?
Ja.
Voor nu is het oké, maar ik heb het altijd wel in mijn achterhoofd dat ik denk, ja, dat je moet je erop instellen dat dit je laatste wissel is. Je gaat niet nog een keertje protheses erin laten zetten.
Nee.
Dat heb ik mezelf wel echt voorgenomen.
Ja. Ja, ik vind het zo bizar, want het is allemaal zo genormaliseerd en ik moet je eerlijk zeggen, ik heb er ook nooit over nagedacht of ik heb ook nooit iemand gesproken of zo die er heel veel last van had, totdat ik dat meisje op Ibiza en
die maar was misschien ook omdat iedereen denkt dat het zo veilig is.
Nou ja, als ik dan luister naar hoe zo'n intakegesprek gaat, hoe jij dat uitlegt,
Nou ja, ze hebben mij echt een beetje over de streep getrokken, hoor. Het was echt van,
waanzinnig.
Je ontwikkeling, wat zeiden ze nou? Wat waren hun letterlijke woorden? Ja, je borsten zijn onderontwikkeld. Daar kunnen we natuurlijk wel wat aan doen. Echt ook nog eventjes...
Nou, maar ik word er gewoon fucking boos van.
Jouw gevoel ook bevestigen, hè? Dat doen ze ook. Van mijn borsten zijn onderontwikkeld.
Maar wat is onderontwikkeld dan?
Nou, precies, ja.
Shut the fuck up, man.
Ja, is een cupje A dan onderontwikkeld? Een tiet is een tiet, toch?
Op basis van wat de commercie ons heeft aangepraat... Ja. Is het onderontwikkeld omdat alles fucking keer 20 moet. Groot, opgeblazen. Ja. Wat een ziek, cosmetische, rare wereld leven wij toch in... waarin we alles dingen in stand proberen te houden... die totaal niet realistisch zijn... en die mensen alleen maar ongelukkig maken. Want dat is wat daarom vond ik die vraag bij jou... Dat doet op zich wel wat met mij. Want ik hoor je eigenlijk zeggen... Ja, het liefst heb ik ze er gewoon uit... omdat ik er niet meer achter sta. Maar de onzekerheid voor hoe mijn borsten eruit zien... op het moment dat ik ze eruit heb... is voor mij groter op dit moment. En die onzekerheid komt dus door deze fucking kutwereld... waarin we dit hebben gecreëerd met z'n allen... en in stand houden ook met z'n allen. En dat is toch eigenlijk te gestoord voor worden.
Ja, dat is het ook zeker. Ja, ja, het is ook... Weet je wel, ik heb ook helemaal niet zoiets van... ik ga de rest ook aan mezelf verbouwen. Het waren echt puur alleen mijn borsten. Dat is echt sinds... Nou, ik denk mijn 12e een obsessie geweest.
Ja.
En dat is iets wat steeds dieper ging zitten. Ik werd er ook heel erg mee gepest, hoor. En zelfs op latere leeftijd nog... toen ik 17, 18 was op de mbo... werd ik ook gewoon aan een stoel getaped. Voor de grap. En toen deukte mijn BH helemaal in. En dat werd dan helemaal door de hele school geschreeuwd... en nou, dat soort dingen, dat weet je, omdat je daar al onzeker over bent, dat komt dan zo hard binnen.
Ja, ja.
Maar goed. Ik had prima tieten en ik had daar het liefst, weet je, ik had daar gewoon niks aan moeten doen. Ik ben nu gewoon heel bang als ik ze eruit laat halen, heb ik twee hangende theezakjes.
Ja.
Ik hoop ergens dat die angst er een beetje weggaat. Ergens.
Ja. Het is wel een beetje cliché om te zeggen, maar wat zou je dan tegen een meisje zeggen van een jaar of 18 tot 6, zeg 23, die nu voor de keuze staat om dit te doen? Ook met diezelfde onzekerheid kampt als jij. Dus het is, je begrijpt, je kunt je inleven, misschien wordt diegene ook wel gepest. Ja, wat zou dan nu het advies zijn wat jij kan geven?
Ik zou nooit meer adviseren om siliconen te nemen, nooit. Zeker omdat je elke 10 jaar ook aan een operatie vastzit. Daar houden mensen geen rekening mee. Als je dat niet doet, dan gaat het alleen maar meer lekken. Wordt het steeds ongezonder. En daarbij, het is niet nodig. Het is totaal niet nodig. En weet je wel, ik kan die onzekerheid niet wegnemen. Want ik denk dat niemand dat op dat moment bij mij kon.
Nee.
Daar had ik op een andere manier, denk ik, aan moeten werken. Maar ik was ook zo gelukkig toen het gebeurd was. Dat is echt niet met een pen te beschrijven. En dus in zekere zin heeft het mij ook echt wel iets gebracht en opgeleverd. Alleen, ze maken toch wel misbruik van jouw situatie en je onzekerheid.
Maar ik snap dat het je wat oplevert. En ik snap ook dat je er heel gelukkig van wordt op dat moment. Maar dat komt omdat je jezelf altijd minder voelt dan dat je bent.
Omdat
en
dat je voelt dat je iets mist. Ja,
ja en ja, dat wordt je aangeluld. Dus als dat wegvalt, ja tuurlijk, dat maakt blijdschap los. En je wordt euforisch en je denkt, yes, ik hoor erbij. Maar dat je dat gevoel überhaupt hebt, daar zit natuurlijk al het probleem. Dat gaat 3 stappen terug al.
Ja, dan moet je nagaan. Dan praat ik over 2002, 2003. Hè? Ik denk dat het in deze tijd nog even een stukje erger is.
Ja, je ziet er geen foto, je ziet er geen foto meer waarin vrouwen niet met een achterwerk naar achter geposeerd staan. En met een kromme rug. En die borsten moeten zo zijn. En die kont moet zo zijn. En daar inderdaad in onze tijd, of onze tijd klinkt wel heel oud nu. Maar was het inderdaad gewoon films en tijdschriften. Maar nu zie je het de hele fucking dag op Instagram. Ja. Zo moet je eruit zien, zo moet je eruit zien.
Ja.
Lippen opgespoten tot in...
Ik ben heel blij dat ik niet 20 jaar later geboren ben in ieder geval. Maar dat lijkt me heel moeilijk wel.
Wat gebeurde er toen die documentaire naar buiten kwam in dit verhaal? Wat voor een DM's en zo kreeg jij van meiden? Heb jij veel berichten gehad van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt?
Tot op de dag van vandaag nog steeds.
Wat hoor je? Wat is een beetje wat je hoort?
Nou, eigenlijk wel dezelfde verhalen van meiden die heel erg geschrokken zijn. Ja, die advies vragen. Ik kan ze geen advies geven. Ik kan alleen maar zeggen, joh, kijk de documentaire en ga naar je arts. En voor de meiden die dan aan mij vragen wat moet ik doen, want ik had een intake gepland, zeg ik van ja, denk er heel goed over na en weet waar je aan begint. Ik hoop gewoon dat er bewustzijn mee is gecreëerd. En dat is volgens mij heel goed gelukt. Ik werd echt, nou ja, echt overspoeld met berichtjes. Mm. En ik ben heel blij dat dit dat heeft losgemaakt. Want het was nodig.
Ja.
Er was nog niks over bekend. En heel veel plastisch chirurgen zitten nog steeds in een soort ontkenning daarin. Van nou, het is niet wetenschappelijk bewezen officieel.
Uh-huh.
Dus dan is het er niet. En nou, dat vind ik heel kwalijk. En ik hoop gewoon, kijk, ik vind het een heel, ja, dat is gewoon, het is wel heel moeilijk, want zij zitten met dezelfde onzekerheid als dat ik zat. Alleen, tegen mij is destijds niet verteld hoe gevaarlijk het was. Op zo'n intake wordt dat laatste beetje onzekerheid, of waarvan je denkt, oh, is het wel veilig, wordt weggehaald. En dan denk je, oh, nou, het is een operatie, ja, het is zwaar. Maar dat is het enige risico, in principe.
Hmm.
En dan ben ik naar echt een gerenommeerde kliniek geweest. Ja, ik hoop gewoon dat je in ieder geval er nog extra over nadenkt voor de meiden die de documentaire hebben gezien. Van weet dat dit speelt.
Wat zou je tegen zo'n chirurg willen zeggen?
Ja.
Wat vind je dat ze anders moeten doen?
Ik vind dat... ja. Ik vind sowieso bij zo'n intake dat alles op tafel moet komen. Dus weet waarvoor je kiest. Ze lekken. En als je daar gevoelig voor bent, kun je daar klachten van krijgen. Mm-hmm. Ja, wees je daar bewust van. En je zit elke 10 jaar een operatie vast. Denk erover na. Want als je klachten krijgt, moeten ze eruit. Dan krijg je ook weer niet altijd je oude borsten terug zoals ze waren.
Mm-hmm.
Dat je weet gewoon wat de keerzijde is. Dat moet erbij vermeld worden.
Is het ook nog, je moet er volgens mij ook rekening mee houden dat als je het op jonge leeftijd doet en je hebt nog geen kinderen en je wordt daarna nog zwanger, dat het ook weer allemaal op andere plekken gaat zitten.
Nou
toch?
Ja, ik zou op dit moment met deze borsten misschien niet zo snel. Ja, ik ben best wel bang om daarover na te denken. Van ja, dat kan dus ook. Die siliconenpartikels die gaan ook naar de foetus.
Mm.
Dus dat is wel een ding.
Ja.
Ze zeggen wel van niet. Ook met borstvoeding, weet je, dat moet je ook. Ja, het zit daar allemaal gewoon.
Ja, ja.
Hoe klein die deeltjes ook zijn, het gaat naar je babytje toe.
Ja.
En dat zit ook in het moedermelk. Het zit overal in principe.
Ja.
Ja, dat is. Dat vind ik nog wel even iets anders. Want dit doe ik nu mezelf aan. Maar als je dan. Stel dat ik zwanger raak, dan vind ik dat best wel lastig.
En het argument is, dit is niet wetenschappelijk bewezen. Of er is geen bewijs dat dat zo is. Dat dat in je moedermelk komt. Of dat het gevaarlijk is voor je. Dat is waar ze zich achter verschuilen op dit moment. Of wat?
Ja, er is geen officieel wetenschappelijk bewijs voor dat die klachten eraan verbonden zijn. Ja, dat kunnen ze er niet. Dat is gewoon heel lastig te linken. En daar verschuilen ze zich wel een beetje achter.
Maar er is wel gewoon een stapel aan zaken van vrouwen die dezelfde klachten heeft met
siliconen.
Ja,
maar het mag nog steeds. En het wordt nog steeds gedaan. Zonder dat erbij wordt vermeld wat de risico's echt zijn. En dat ze kunnen verpulveren. En dat er een soort van siliconenpapje kan ontstaan. En dat ja, gewoon uiteindelijk. Ja, als je zo ver bent, er kan zelfs een punt komen dat je niet meer terug kan.
Mm.
Ja, dan zijn vrouwen die hun hele leven lang met die klachten zullen moeten leven. Of inderdaad zelfs bijna komen te overlijden.
Hoe kijk jij dan naar die hele verheerlijking van fillers en... Ja, dat heeft dan niks met je borsten te maken, maar gewoon überhaupt het bewerken van jezelf met substantie die je maar in je spuit.
Ja, ik hou mijn hart vast.
Wat daar nog uitkomt.
Ja. Maar ja. Maar dat is met heel veel dingen. Van wat weten wij nu op dit moment nog niet?
Ja.
Misschien weten we over 50 jaar wel dingen waarvan we nu denken van... Goh, dat we dat ooit deden.
Ja.
Dat gaat gebeuren, denk ik.
En nog los van de werking die het heeft op je gezondheid. Maar wat vind je van het gemak waarmee het gaat? Dus eigenlijk... het normaliseren van... ben je daar onzeker over, dan gooi je er even een prikje in. Kijk, even nog om daarop aan te haken. Ik vind het lastig, hoor. Want als iemand tegen mij zegt van... ja, ik ben mijn hele leven lang al heel erg onzeker over mijn borsten. Of over iets aan mijn gezicht. Wat dan ook. Ik heb toevallig een neusoperatie laten doen. Bij mij was die medisch. Mm-hmm. Die stond mijn rechter neusschot stond gewoon. Die blokkeerde mijn neusgat.
Ja.
Maar toen was ik bij die neusarts. Toen zag ik een boekje met allerlei verschillende neuzen.
Kon je gewoon kiezen?
Nee, maar gewoon met operaties, zeg maar. Dus mensen, bij één zat er een haak in. En, weet je wel, en dan zag ik ook die mensen daarna, die hadden een nieuwe neus, hoe blij ze waren. Weet je, dus het is ook heel... makkelijk om te zeggen, dat moet je niet doen. En,
vind ik ook.
Ik snap ook dat het je misschien je leven echt mooier en leuker kan maken. Alleen ja, ik vind het ergens wel erg dat nu ook gewoon normaal is. Dat je op je 18e verjaardag, als je gewoon een super jonge meid bent, dat je er dan even een spuitje in laat ragen.
Ja, nou, dat vind ik ook. Ja, dat vind ik wel heftig. Maar het wordt normaal. Het is hetzelfde als schoonheidsbehandeling. Weet je wel? Eventjes je huid pielen, een maskertje. Ja, dat wordt tegenwoordig gewoon... het is tegenwoordig een prikje.
Ja.
Ik vind dat niet zo heel nice.
Nee.
Nee, ik hou niet van beeld dat het zo makkelijk maar moet gaan. En dat je van alles aan jezelf moet veranderen. Iedereen gaat op een gegeven moment ook op elkaar lijken.
Ja.
Heb ik het idee.
Nou ja, dus... ik heb toen een keer een documentaire over zitten kijken. Toen had je een kliniek, volgens mij zoals hier in Nederland.
Ja, die 16-jarige meisjes ook behandelden, hè?
Nou ja, qua leeftijd weet ik niet, maar die hadden dus volgens mij de Kourtney of Chloe of die andere van de Kardashians.
Ja.
Een van die Kardashians, de look daarvan. Dus dat pakketje wat zij had genomen, kaaklijntje, zo, kinnetje, neusje, wenkbrauwen, ogenliften. Dat pakketje kon je dan nemen. En dan kreeg je haar look. Dat was gewoon een soort samengestelde cocktail van de Kardashians.
Heel raar.
Ja, die stond dan in zo'n boekje en dat kon je dan kopen. Weet je, koop die look. Ja, dat vond ik zo gestoord. Ja,
ik vind het heel gek. Ja, ik vind juist rimpels, expressie gewoon mooi bij mensen. Ik heb zoiets van, joh, laat het lekker gaan.
Ja.
Maar ja, ik heb hetzelfde met mijn borsten gedaan. Dus ik kan me best wel voorstellen dat... iemand op leeftijd een rimpeltje wegprikt. Maar ik vind het wel heftig als je daar begin 20 of eind tienerjaar al mee begint.
Ja. Maar ja, het is ook niet zozeer dat ik een waardeoordeel hang aan de onzekerheid die mensen voelen. Want als je die hebt, is die gewoon heel vervelend. Zeker. Waar ik een waardeoordeel aan hang is dat wij één die onzekerheid dus met z'n allen creëren. Door een plaatje te schetsen wat niet realistisch is. En dat we het normaliseren. En dat zo'n prikje op je 18 of zo voor je lippen. Ja, dat vind ik gewoon gestoord.
Ja, ik hoop niet dat het zover komt. Ik weet niet hoe dat is natuurlijk. Ik ben daar iets te oud voor om me daarin te begeven. Maar dat het niet zoiets is om erbij te horen of zo.
Ja, nou, ik denk dat jij wel. Ik denk wel dat we daar zijn.
Ja?
Ja.
Oh jeetje.
Jawel, daar zijn we wel. Ja, tuurlijk. Ja, dus even die lipjes. En dit is ook gewoon het gemak waarmee je erover gesproken. Ja, nee, ja, gewoon even die lipjes. Een beetje die lipjes.
Ja. Nou, ik moet zeggen, ik heb een keertje op een influencerfeestje... kwam iemand naar me toe... Ik heb een beetje hangende oogleden.
Mm.
Ik ben van plan, want ik weet dat het in de familie zit. Het gaat op een gegeven moment heel erg zwaar worden. Mijn tante heeft het bijvoorbeeld weggehaald. En nou, dat ziet er heel natuurlijk uit. Mm. Ik ga dat waarschijnlijk over 10 jaar ook een keertje doen.
Ja.
Maar kut, daar wilde ik heen.
Je was op een influencerfeestje?
Ja, en toen zei ik, ik kan geen wing eyeliner, want... ja, mijn ooglid hangt eroverheen en dan ziet het er niet meer uit. Dus doe maar even. Toen zei zo'n meisje, ja, maar als je hier nou even een prikje doet en daar... dan denk ik dat het al heel veel oplost. En ik dacht echt van...
ja.
Ik was echt een soort van sprakeloos. Dat ik dacht van, ja, maar... wow, ja, dat zou je echt goed staan. Dan krijg je een beetje van die cat eyes.
Ja.
En ik had echt zo'n what the fuck momentje. Ik dacht, wat zit je me nou serieus... prikje, plastisch chirurgie aan te praten.
Ja.
Ja, ik vond het heel heftig. Een paar jaar geleden was dat.
Ja, ja dat, maar dat geeft dus aan dat dat gewoon, zeg maar 10 jaar geleden zou het asociaal zijn als je dat tegen iemand zegt. Van hé, hey, weet je wat jij moet doen?
Dat vond ik ook wel. Ik heb denk ik best onder een steen gelegen hoor, wat dat betreft.
Ja, maar dat iemand het zonder gêne tegen je zegt, betekent dus dat die persoon er helemaal geen weet van heeft dat dat eigenlijk heel raar is om te zeggen.
Ja, ja. Nou ja, dat, ik vond het een beetje gek.
Maar het is ook in mijn vaste omgeving hoor. Dus het is ook helemaal niet alsof ik ik ken echt de mensen heel dicht bij me staan die dit ook doen.
Ik ook, ja.
Dus, maar dat, daarom zie ik het gewoon van dichtbij. Ja, ik vind er wel wat van. En, maar goed, ja. Ik kijk, als we een soort van. Ik denk dat je echt helemaal terug moet naar de kern. En dat is van, wat is een soort van het ideale schoonheidsbeeld? Dat is er in theorie toch niet?
Nee.
Kijk, je mag allemaal je voorkeuren en je smaak hebben. En natuurlijk zien we echt allemaal wel wat symmetrisch is... of wat niet symmetrisch is of wat dan ook. Maar uiteindelijk zijn het films, commercie, bladen, Instagram... die ervoor zorgen dat één bepaald type vrouw of type man overblijft. En dat is dan hetgeen waar we allemaal op willen lijken. En als we daar een klein beetje van afwijken, dan klopt het niet. En dan gaan we daar aan schroeven.
Nou, dat verandert elke 10 jaar ook weer, hè?
Dat verandert ook weer elke 10 jaar, dat klopt.
Echt bizar.
Maar ja, dat schoonheidsbeeld, dat zou dus niet gericht moeten zijn op één plaatje. Nee. Maar goed, misschien is het utopie om te denken dat dat...
Nou, je hebt nu eigenlijk een beetje twee hele verschillende kampen, hè?
Hmm.
Je hebt nu juist van die eigenlijk... een groep die denkt, weet je wel, met dat body positivity, puur natuur. Je hebt wel echt die groep die daarvoor staat. Maar daartegenover, het is zo'n groot contrast.
Ja, maar die body positivity heb ik dus ook, vind ik dus ook weer wat van.
Ja.
Misschien moet ik mijn bek een keer houden, want ik vind er vooral wat van. Maar kijk, ik vind het heel fijn als je gelukkig bent in je lichaam.
Ja.
En dan mag je ook absoluut laten zien. Maar ik zie ook een andere kant weer ontstaan... waarin het verheerlijken van 15 pizza's op een dag vreten... een soort van naar boven schuift. Zo van, oh, kijk eens, I don't care, I order Mackie, bla, bla, bla. En dat een soort van grappig wordt... om jezelf dan vol te stouwen met ongezond vreten. Ja, ja, dat vind ik dan weer. Dat ik denk van, ja, dat vind ik de andere kant weer.
Nee.
Niet eten en graad mager is niet gezond. Maar ik vind ook niet dat je moet gaan verheerlijken... dat je op de bank zit met een kapsalon.
Nee.
Dat vind ik ook...
Nee, dat is bedoel? Inderdaad de keerzijde... Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt.
Ah, weet je, uiteindelijk heb ik zoiets van... doe allemaal gewoon waar je gelukkig van wordt. En ik vind alleen... Ik hoop gewoon op basis van jouw verhaal bedoel ik... Dat je wel meiden in dit geval wakker maakt... en daarop attendeert dat je er spijt van kunt krijgen... dat er gevaren aan verbonden zitten. En dat je er toch gewoon eens goed over na moet denken.
Ja, ja, ik hoop ook wel dat het nog iets... verder gaat, weet je wel, dat het echt verplicht is om bij een intake te vermelden of dat, ja, het is gewoon troep.
Ja.
Ja. Meer heb ik er eigenlijk ook niet over te zeggen.
Oké. Okay.
Het,
nou, dat...
het is gewoon rotzooi. Ja, ik heb het zelf nog steeds, maar ik weet het ook.
Hmm.
En ja, weet gewoon waar je aan begint. Dat is het.
Ja.
En dat hebben we gelukkig bereikt. En ik hoop dat we het nog op een of andere manier een vervolg kunnen geven.
Ja. Nou ja, ik denk dat het heel goed is dat je die documentaire hebt gemaakt. En voor de mensen die hem nog niet gezien hebben. Hij staat volgens mij op Videoland, toch?
Of is het... nee, op NPO.
Hij staat op NPO.
Ja.
Dus als we hem...
NPO Start.
Als we hem willen terugkijken, dan gaan we gewoon nog naar uitzendinggemist.nl.
Ja, NPO Start kan ook.
Oh, nou,
die app. Ja. Okay.
Want ik probeer wel eens iets terug te vinden op NPO. En dat is niet altijd even makkelijk. Maar deze is gewoon nog te vinden.
Ja.
Oké, okay. Dus ja, kijk er vooral naar. En heb je verder, want we hebben een mooie uur volgeluld. Heb je verder nog iets waarvan je zegt, dat wil ik nog, dat komt er nog aan, daar wil ik de mensen op attenderen, daar moeten ze naar kijken. Wil je nog iets delen met ons?
Ja, ja, wanneer komt dit online?
Zo, dat is een gewetensvraag. Nee, dat vind ik lastig. Zeg wat je, ik kan het erop aanpassen.
Oké, okay. Nee, maar het maakt niet uit hoor, want aankomende maandag komt... Zondag komt dit uit.
Oh, aankomende zondag.
En dat...
okay, dan is... Dan heeft hij sowieso nog niet
okay,
uitgezonden.
Nee. Nou ja, ik krijg mijn eigen true crime serie op Discovery Plus.
Hey!
Super vet, toch?
Dat is fucking vet.
Ja, vanaf 10 december. Elke vrijdag komt er een aflevering. 6 afleveringen in totaal. Het heet True Crime of the 90s met Dionne Slachter.
Nice!
Leuk, hè?
En je gaat gewoon in op oude zaken? En...
Ja. Ja, we duiken echt een beetje de geschiedenis in... ik word bijgestaan door experts. Dus forensisch psychiater komt aan het woord, advocaten, een criminoloog. Het wordt echt super vet. En ja, O.J. Simpson komt bijvoorbeeld aan bod. Gianni Versace. Mm. Dat soort zaken gaan we allemaal uit de jaren 90. Echt die grote zaken die gaan we bespreken.
Wat vet dit.
Ja, wordt heel tof in beeld gebracht.
Heel tof. Hey, wat cool. Is dit op basis van je podcast zo ontstaan? Of heb je dit ooit zelf al bedacht en daar gepitcht?
Nee, daar kwamen zij mee. En dat was heel bizar, want ik had net 2 afleveringen gepost. En ja, toen kwamen ze eigenlijk met dit. Nou, het was eerst even polsen natuurlijk, mm-hmm. of ik interesse had. En uiteindelijk is het hem geworden.
Heel vet.
Ja, wel heel leuk. Ja.
Nou ja, en het klopt helemaal met waar je in desk ligt, toch?
Dat is helemaal top.
Lachen. Je moet ook eens... Ja, sorry, je moet helemaal niks. Maar ook nog tot slot de Ice Truck Killer. Dat is een Amerikaanse seriemoordenaar die voor de maffia. Volgens mij heeft hij de meeste moorden gepleegd ooit in Amerika. En die, daar is ook een documentaire van. En die man die stopte zijn lijken zeg maar in een ijstruck, in een vrieskist.
Shit.
En gaat een psycholoog gaat bij hem langs in de gevangenis in die documentaire. En dan zegt de psycholoog ook van er zijn een aantal aspecten die een mens typeren. En ook een aantal van die aspecten hebben maar heel weinig mensen. Dus verhoogd verlangen naar adrenaline. Nou, dat zijn over het algemeen mensen die bijvoorbeeld Formule 1 gaan rijden of met een crossmotor over een schans springen. Dan heb je mensen die hebben geen angst. En dan had je ook nog mensen die hebben geen empathie en geen geweten of zo. En deze ceremonie had dus alles bij elkaar. Dus dit was de bizarste cocktail ooit. Ja. En de psycholoog zei ook van dit vind je bijna bij niemand. En deze man kon dus echt, die kon dus iemand vermoorden of een hoofd afsnijden zonder dat hij daar iets bij voelde. Maar hij wilde het zelf ook weten. Dus hij vraagt ook aan die psycholoog
van wat is er mis bij mij?
Leg de fuck aan mij uit waarom ik niks voel. Want jullie doen allemaal alsof ik gek ben, maar ik weet niet waar jullie het over hebben.
Ja.
En had een gezin en zijn vrouw en zijn dochter en zijn zoon wisten van niks. Zijn buren, ze dachten dat hij in de sales werkte en dat heeft hij jaren volgehouden.
Oh my god, ik ga dit kijken.
Ja, Ice Truck Killer.
Hoe zat het met zijn kindertijd? Is daar iets over bekend?
Ja, hij deed wel bijvoorbeeld een kat in een kachel en zo. Hij was wel echt lijp.
Maar heeft hij een moeilijke jeugd gehad?
Ja, hij werd helemaal verrot geracht door zijn vader.
Oké. Okay.
Dus daar zat al, dat was niet helemaal goed. En ze zeggen toch echt dat kinderen die kikkers doodschoppen en katten in ovens gooien.
Het begint met het moorden van, of nou ja, in ieder geval mishandelen en moorden van dieren.
Daar moet je toch al snel eventjes mee gaan praten.
Doodeng.
Ja. Oké, nou super tof. Hey, mag ik je bedanken voor je openhartigheid en dat je de tijd hebt genomen om hier te komen, langs te komen. Bedankt dat je hier bent gekomen. En tot de volgende. Ik zou zeggen, veel succes met je programma.
Jij ook.
Jullie bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een blauw duimpje omhoog te doen als je het leuk vond. En anders mag het natuurlijk ook vooral niet. Helemaal aan jou. Tot de volgende en tot snel.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app. Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.